Wij waren gebleven in Hebreeën 9, waar wij de vorige keer uitgebreid stilgestaan hebben bij de cherubim, de cherubijnen der heerlijkheid, zoals het in vers 5 van Hebreeën 9 genoemd wordt. En vandaag gaan we verder vanaf vers 6 en ik wil eerst maar het gedeelte lezen vanaf vers 6. Waar staat: deze dingen nu al dus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel te alle tijden om de godsdiensten te volbrengen. Maar in de tweede tabernakel ging alleen de hoge priester eenmaal des jaars, niet zonder bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden, waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtofferen geofferd werden, die degene die de dienst pleegde, niet konden heiligen naar het geweten, bestaande alleen in spijzen en dranken en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleeses, tot op de tijd der verbetering opgelegd. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe, bespringende de onreinen en heiligt tot de reinigheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Tot hieraan toe. In dit gedeelte vanaf vers 6 gaat de apostel in op de inzettingen omtrent die tabernakel. En dan met name over de beide vertrekken in die tabernakel. En daar hebben we ons naar aanleiding van de eerste vier versen al een beetje mee bezig gehouden hoe dat eruit zag. Maar in de eerste vier versen met name over hoe het eruit zag. Maar nu wordt er gesproken over wat daar dan gebeurde. En dat wordt heel algemeen gedaan. De grote lijn wordt aangehaald. En daarover wordt wat gezegd. Wat dat betekent namelijk. Want zoals we al vaker gezien hebben is die... Alle inzettingen onder het oude verbond zijn een type van iets onder het nieuwe verbond. Ja, ik zeg van iets omdat het soms moeilijk te duiden is. Dat is het goede woord, duiden. Vers 8, waarmee de Heilige Geest dit beduidde. In die tabernakel onder het oude verbond waren inzettingen. En de belangrijkste inzetting is de inzetting van Grote Verzoendag. Yom Kippur, Grote Verzoendag. Waarop de hoge priester, dat was de dag waarop de hoge priester geacht werd verzoening te doen voor de zonden van het volk. En dat deed hij eenmaal des jaars, zoals het in vers 7 ook staat. En het bijzondere daarbij is dat... raar is een trein voorbij, dat is ook leuk, hè? Maak je nog eens wat mee. Het bijzondere is dat op het moment dat de hoge priester van het nieuwe verbond, de hoge priester onder het oude verbond, als die inging in het heilige der heiligen, dat dan het heilige, het eerste vertrek, want er waren immers twee vertrekken, dat eerste vertrek leeg moest zijn en dat de hoge priester pas dan doorging tot achter het voorhangsel en daar de rituelen uitvoerde zoals het voorgeschreven stond. En er staat in vers 6, er worden namelijk een aantal tegenstellingen genoemd. Er staat: deze dingen nu al dus toebereid zijnde, zo zag het eruit. Zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel. Dat wil niet zeggen in de tabernakel van het oude verbond, maar dat wil zeggen in het eerste vertrek van de tabernakel. De ene keer wordt het woord gebruikt tabernakel voor die hele tent. En de andere keer wordt er gezegd, ja, dat is de eerste tabernakel, namelijk het eerste vertrek. En het blijkt uit het verband en uit de inzettingen zoals die in het Oude Testament genoemd worden, dat deze eerste tabernakel, het eerste vertrek is, genaamd het Heilige. Zoals wij lazen in vers 2. En die priesters, dat zijn de levieten, de afstammelingen van Aaron, die gingen in de eerste tabernakel te alle tijden. En dat is waar de nadruk op ligt in dit gedeelte, dat die priesters altijd, elke dag, dag in dag uit, bezig waren om diensten te volbrengen. Er staat godsdiensten, maar dat gods staat schuin gedrukt. Staat er namelijk ook niet in de grondtekst. Er staat gewoon diensten. Ze moesten gewoon die rituelen uitvoeren zoals dat voorgeschreven stond. Namelijk één keer in de week tuinbonen, maar het waren toonbroden. De toonbroden te verwisselen en de kandelaar die moest brandende blijven. Dan moesten ze zeker twee keer per dag moesten ze daarin om dat allemaal bij te vullen. Zodat dat brandende bleef. En daar waren ze geduriglijk, dat is de term ook die daarvoor gebruikt wordt, zijn ze geduriglijk mee bezig. Dag in dag uit om die diensten in dat eerste vertrek te volbrengen. Maar, zegt vers 7, in de tweede tabernakel, het tweede vertrek in de tabernakel, namelijk het heilige der heiligen, daar ging alleen de hoge priester. Dus daar heb je de tegenstelling tussen. Eerst de priesters, meervoud, alle dagen van het jaar. En er staat tegenover de hoge priester, namelijk maar één. En ook maar één keer. Dus je hebt een tegenstelling priesters, meervoud en hoge priester, dan wel hoofdpriester. En je hebt de tegenstelling dat de priesters ten alle tijde gingen en dat de hoge priester maar één keer per jaar inging. En dan staat er nog bij dat de hoge priester ging niet zonder bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. Want de priesters die hadden inderdaad geen bloed bij zich. Want als er al wat anders geofferd werd, waardoor de priesters geofferd werd, dan werd dat weer geofferd bij het brandofferaltaar, heet dat ding. En daar werd ook het een en ander geslacht, maar dat is weer in de voorhof. Dus niet in dat heilige. Dat is het plaatje zoals het hier beschreven wordt. En het was de bedoeling dat het volk daardoor, door die inzettingen, gereinigd en geheiligd werd. Maar wij weten dat die dingen slechts een schaduw zijn van hoe werkelijk verlossing tot stand zou komen. En dat is ook wat erachter staat in vers 8. Daar staat waarmede de Heilige Geest dit beduidde, en dat vind ik altijd een prachtige uitdrukking, omdat dat letterlijk aangeeft dat die inzettingen iets anders betekenen en dat de inzettingen in zichzelf waardeloos zijn, geen praktisch nut hebben. Het had helemaal geen zin om dat te doen. En ik denk ook altijd, dat denk ik altijd als er staat dat dit werd gereinigd met bloed en dat werd gereinigd met bloed. Ik denk altijd, nou ja, zo gereinigd werd het niet. Werd er denk ik nogal een zooi van.
Een bloedbad. Nee,
ja. Ik bedoel, dat ziet er niet uit. En als je dat verder opleest, in vers 19 bijvoorbeeld. Vers 19. Daar staat dat hij het bloed van de kalveren en bokken zou nemen. En in vers 21 staat. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten, dat wil zeggen al het gereedschap, van de dienst met het bloed. Namelijk hoe heet dat gereedschap allemaal? Je hebt ook van het gereedschap bij het brandofferaltaar. Zo'n pook is dat. Van die poken en schepjes en dingetjes en zo. Dus dat werd allemaal, nou je hebt met bloed gereinigd. Ja, het werd besprengd met bloed, maar daardoor werd het niet gereinigd, maar het beeld wel uit dat reiniging tot stand komt door bloed. Nou goed, terug naar vers 8. Daar staat waarmee de Heilige Geest dit beduidde. Het zijn, en dat denk ik ook altijd aan Galaten 4, waar staat, waar de apostel Paulus een geschiedenis aanhaalt van Sarah en Hagar en Isaac en Ismaël. Over die twee zonen. En dan zegt de apostel, ja, dat zijn dingen die een andere beduiding hebben. En zo is dat hier ook. Die inzettingen van die tabernakel hebben een andere beduiding. Wat betekent dat namelijk? Dat er elke dag priesters in het heilige dienst deden. En dat op het moment dat de hoge priester zijn dienst zou gaan doen op Grote Verzoendag. En dat dat eerste vertrek leeg moest zijn. Er mocht geen dienst gedaan worden. Staat er namelijk nadrukkelijk bij. Dat betekent, staat hier, dat de weg des heiligdoms, de weg namelijk tot in het heilige der heiligen, nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Dat wil zeggen, zolang als de dienst gedaan wordt door de priesters in het heilige, elke dag, kan de hoge priester niet ingaan in het heilige der heiligen. Daarvoor moest eerst het heilige moest leeggemaakt worden. Dat lezen wij ook in Leviticus 16, waar wij namelijk die inzetting van Grote Verzoendag vinden. Er staat namelijk in Leviticus 16, vers 17... Er staat, en geen mens zal in de tent der samenkomst zijn, als hij zal ingaan. En dat gaat inderdaad, maar goed, dat moet je het hele hoofdstuk verder voor lezen. Het gaat inderdaad over de hoge priester, over Aaron. Er zal geen mens in de tent der samenkomst zijn, als hij zal ingaan, om in het heilige. Maar dat is het heilige der heiligen. Dat blijkt nou eenmaal uit het verband. Kijken of ik dat ergens. Ja, kijk, er staat bijvoorbeeld in vers 2 van dit hoofdstuk. Voor als je me niet gelooft. Dat moet je vooral ook niet doen, hoor. Je moet vooral mij ook niet geloven. Nee, serieus. Er staat namelijk in vers 2, er staat de Heere dan zeide tot Mozes. Spreek tot uw broeder Aaron dat hij niet te alle tijden, dus niet altijd, zou gaan in het heilige. En als je dan wil weten, nou waar is dat dan? Nou, binnen de voorhang voor het verzoendeksel dat op de ark is. Dus dat is inderdaad in het heilige der heiligen. Nou, als je er nog vanaf wil, dan kan je altijd nog zeggen dat er ook voor het eerste vertrek ook een voorhang was. En dan kan je nog altijd zeggen, als hij voor het verzoendeksel, kan je altijd nog zeggen dat het aan de andere kant van het gordijn is. Maar goed, dat is voor de mensen die het vooral niet aan willen nemen en vooral het niet willen geloven. Want ja, het is duidelijk dat het daarover gaat. Dat het heilige in dit verband het heilige der heiligen is. Terug naar vers 17 waar staat. En geen mens zal in de tent der samenkomst zijn als hij zal ingaan om in het heilige der heiligen verzoening te doen. Totdat hij zal uitkomen, al zo zal hij verzoening doen voor zichzelf en voor zijn huis en voor de gehele gemeente van Israël. Dus, het heilige, het eerste vertrek, moest leeg zijn. En het idee is, en dat staat in vers 9 er weer achter, dat het feit namelijk dat die weg nog niet openbaar was zolang er dienst gedaan wordt in dat eerste vertrek, dat een afbeelding is, staat het woord voor gelijkenis. Het is een afbeelding voor die tegenwoordige tijd, en dat is misschien een moeilijke uitdrukking, omdat het niet is deze tegenwoordige tijd, maar het is die tegenwoordige tijd. En als je niet weet welke tijd dat is, staat dat er keurig achter. Namelijk de tijd in welke gaven en slachtofferen geofferd werden. Wanneer was dat? Onder de wet. In de bedeling van de wet. En in de bedeling van de wet, dat is die tegenwoordige tijd. Dan wel de verleden tijd. De reden waarom Paulus die term gebruikt, de tegenwoordige tijd, is omdat hij over Christus spreekt als de hoge priester der toekomende goederen, wat staat tegenover tegenwoordige. tegenwoordig en toekomende staan tegenover elkaar. En daarom gebruikt hij die uitdrukking die tegenwoordige tijd en dan wijst hij terug. En vanuit die tegenwoordige tijd is Christus de hoge priester van de toekomende goederen. Dat is de gedachtegang. Maar staat er, het is een afbeelding voor die tegenwoordige tijd in welke gaven en slachtofferen geofferd werden, die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar het geweten. Om dan direct de lijn door te trekken. Ja, inderdaad, onder de wet word je niet gereinigd door al die offers die gebracht worden. Omdat er elke keer weer opnieuw een offer gebracht moest worden. Er was nooit een keer een offer wat volmaakt was, wat perfect was en waarna er nooit meer een offer zou gebracht hoeven of moeten worden. En het idee is dat die dienst in het heilige, dat dat een afbeelding is van de hele bedeling van de wet. De hele instelling van de wet. Want wat is de wet? Doe dit, doe dat, doe niet zo, doe vooral niet zo. Dat is druk bezig zijn. Dat is Martha, Martha, leg die bezem neer. Dat is altijd maar werken voor de Heer. En dat is dus, als er dat is wat het betekent dat de priesters elke dag bezig waren in het heilige om te werken. Het is een uitbeelding van het leven onder de wet namelijk. En het idee is, zolang men leeft onder de wet, is de weg naar het heiligdom niet openbaar en kan je niet gaan tot de troon der genade, want de troon der genade wordt dan afgesloten door het voorhangsel namelijk. Is dat een beetje duidelijk of? Oké. Okay. Ja, het zijn lastige dingen om uit te leggen. Wat moet ik daar nog meer van zeggen? Nou, om het wat praktischer te maken, dan neem ik je mee naar Galaten 5. Dat is eigenlijk de praktische uitwerking van hetgeen wat we net in de Hebreeënbrief gelezen hebben. Want er staat in Galaten 5 vers 1... Kijk, want ik, misschien moet ik dat eerst toelichten. Ik heb al gezegd dat het heilige een uitbeelding is van de bedeling van de wet en het heilige der heiligen. En als die voorhang gescheurd is, dat er een uitbeelding is van onze dagen, van de bedeling der genade. Maar dat neemt niet weg. Je kan wel zeggen, ja, we leven nu in de bedeling van genade, dus dat is wat het betekent. Nou, klaar, prima. Maar als je het op jezelf toepast, en dat is wat we inderdaad wel zouden doen, betekent dat ook dat zolang wij nog onder de wet leven, ja oké, okay, de wet is officieel afgeschaft, maar neemt niet weg dat er nog heel veel gelovigen zijn die dagelijks onder de wet leven en daar druk mee bezig zijn, met name heel druk. En de apostel zegt eigenlijk, ja zolang je nog in het heilige bezig bent, kan je nooit gaan in dat heilige der heiligen en dan kan je nooit gaan tot de troon der genade en dan kan de Heer ook niks voor je doen. Want dat is wat hier staat in Galaten 5 namelijk. Daar staat in 5 vers 1, en deze brief is geschreven aan gelovigen, en tot die gelovigen wordt gezegd, staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid, dat is de wet, bevangen. Dan wel laat je niet gevangen nemen onder de wet. Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, en dat is een synoniem voor onder de wet leven. Want die besnijdenis is een instelling van de wet. Je weet wel, degene die uit de besnijdenis zijn, de Joden, omdat ze onder de wet leven. Zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. Dat wil zeggen, zolang je onder de wet leeft, dan heb je aan Christus niks. Dan kan hij niks voor je doen, dan hoeft hij ook niks voor je te doen, want je denkt dat je het zelf allemaal kan. Dat is ongeveer de gedachte. En dat zegt hij nog een keer in vers 3. Ik betuig wederom een ieder mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. En er is duidelijk uiteengezet dat er niemand is die de gehele wet kan doen. En in vers 4 zegt hij het nog een keer. Christus is u ijdel geworden. Als je door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Als je niet meer leeft onder de genade. Als je bent vervallen van de genade. Zoals het hier staat. En je denkt dat je door middel van je eigen leven, van je eigen vlees, gerechtvaardigd zou kunnen worden voor God, dan ben je van de genade vervallen en dan kan Christus niks voor ons betekenen. Ook niet in ons, juist niet in ons persoonlijk leven van alle dag. Dan hoeven we dus niks van hem te verwachten. En dat betekent niet, laat ik dat eens eerst zeggen, dat betekent niet dat we niet behouden zijn of zo. Of dat we geen eeuwig leven hebben. Dat is niet waar het om gaat. Dat eeuwig leven hebben we ontvangen. Maar als wij, nadat wij dat eeuwig leven hebben ontvangen, als wij ons niet stellen onder Christus, maar als wij ons stellen onder de wet, want dat zijn twee tegengestelde dingen, dan kan Christus niks voor ons betekenen. Dan kunnen we ook niet door hem geleid worden. Dan hoeven we ook niks van hem te verwachten. En dan is ons leven wordt dan een ijdel leven, omdat het een leven is wat alleen op onszelf gericht is als wij weer onder de wet gaan leven. Maar vers 5 zegt, wij verwachten door de geest, namelijk uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. Ook in de praktijk van ons leven. Hoe worden wij gerechtvaardigd? Nou, we zijn één keer gerechtvaardigd geworden op grond van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En op grond dat we, op het feit dat we daarin ons vertrouwen hebben gesteld. Maar ook daarna zouden wij ook een rechtvaardig leven leven. En dat is geen leven, want wij zouden de gerechtigheid dienen, heet het bijvoorbeeld in Romeinen 6. Maar hoe zou een rechtvaardige, want wij zijn rechtvaardigen, hoe zou een rechtvaardige leven? Twee keuzes. Of door de wet, of
niet door de wet.
Of niet door de wet, ja. Door de genade, door geloof namelijk. Maar ja, dat staat weer twee bladzijden eerder. Het staat in Galaten 3 vers 11. Daar staat in dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God. Dat is openbaar. Nou ja, voor heel veel mensen is dat nog steeds niet openbaar. Maar goed, maar het is volgens de apostel Paulus openbaar. Want hij zegt, de rechtvaardige die zal juist uit het geloof leven en niet uit de wet. En er staat er duidelijk achter dat die dingen tegengesteld zijn. Doch de wet is niet uit het geloof. Want wat zegt de wet, dat staat ook in vers 12, maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Dat is de wet, doe deze dingen en gij zult leven. En het geloof zegt, doe helemaal niks. Je hoeft niet, dat is Romeinen 10, je hoeft niet naar de hemel te klimmen om Christus af te halen. Je hoeft ook niet naar het dodenrijk te gaan om Christus omhoog te halen. Nee, je hoeft helemaal niks te doen. Je zou geloven in hem. En dan zou hij in ons wat doen. Dat is de gedachte. En die twee tegenstellingen van het leven onder de wet en een leven onder de genade, dan wel een leven vanuit het vlees en het leven vanuit de geest, dat zijn die twee vertrekken. En daar wordt in geïllustreerd in dat eerste vertrek is het elke dag dienst doen door al die priesters. En het nieuwe verbond is het de hoge priester die voor ons ingaat met zijn eigen bloed. Er staat verderop pas, maar goed. Met zijn eigen bloed, met zijn eigen leven is de Heer Jezus Christus ingegaan. Eigenlijk in de hemel zelf. Om voor ons verzoening te doen. En dat is dus wat hij doet. En dat hoeven wij dus niet meer te doen. Want hij doet dat. Je kan kiezen. Of je zet je vertrouwen op die hoge priester. Die daar op dat verzoendeksel voor Gods aangezicht verzoening voor ons doet. Of je denkt, nou ik zoek het zelf wel uit en ik ga elke dag aan het werk. Zoals die priesters. En dat is, nou ja, net wat ik zeg, dat is ook met de geschiedenis van Maria en Martha net zo. Je hebt twee keuzes. Of je gaat elke dag aan het werk zoals Martha. Of je gaat zitten aan de voeten van de Heer en je luistert naar wat de Heer zegt. En je stelt daar je vertrouwen op. En als je dat laatste doet, dan is het probleem altijd dat je dan commentaar krijgt van degene die hard aan het werk is. Maar dat was Galaten 4. Dat is een paar versen eerder. Er staat in Galaten 4 vers 29. Doch gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was, dat was Ismaël. Ismaël die vervolgde degene die naar de geest geboren was en dat was Isaac. En er staat erachter al zo ook nu. Dat is nu nog steeds zo. En want Ismaël staat voor het Jeruzalem dat nu is. Die is dienstbaar in slavernij onder de wet. En Isaac staat voor de gemeente, de gelovigen. En wij horen niet bij het Jeruzalem wat nu is, maar bij het hemelse Jeruzalem, vers 26. Het Jeruzalem dat boven is. En dat is vrij. Bevrijd en verlost uit slavernij, uit de dienstbaarheid. Welke dienstbaarheid? Ja, de dienstbaarheid juist van de wet. Want de wet is een slavernij. Nou, dat is wat in Hebreeën 9 naar voren wordt gebracht. Alleen de moeite is, ik heb een lijstje gemaakt, ik zal eens even kijken of ik die kan vinden. De moeite is misschien dat je vindt daar allemaal tegenstellingen. Even kijken. Ja, ik zal ze allemaal eens even opnoemen. Je hebt namelijk, als je alleen de inzetting van het oude verbond hebt, daarin heb je tegenstellingen. En dat is gewoon op aardsniveau, het oude verbond. Welke tegenstelling waren dat? Priesters en tegenover de hoge priester. Priesters gingen ten alle tijden, hoge priester eenmaal des jaars. Priesters zonder bloed, hoge priester met bloed. Priesters gingen in het eerste vertrek, hoge priester in het tweede vertrek. Dat is nog vrij duidelijk. Maar dan een niveau hoger eigenlijk, krijg je de tegenstellingen niet binnen het oude verbond tussen die twee vertrekken, maar krijg je de tegenstelling tussen de beide verbonden, het oude verbond en het nieuwe verbond. En dan is de tegenstelling een onvolmaakte zichtbare tabernakel onder het oude verbond tegenover de meerdere en volmaakte tabernakel, ja zo heet hij in vers 11, van het nieuwe verbond. Onder het oude verbond was dat ding met handen gemaakt. En onder het nieuwe verbond staat er, nee, dat is niet van dit maaksel. Is hetzelfde vers, vers 11. Niet van deze schepping, niet zichtbaar. En onder het oude verbond ging de hoge priester met het bloed van bokken en kalveren. Maar ik heb opgeschreven klaveren, dat is ook wel aan. Dat heb ik echt staan. Klaveren. Maar ja, dat is geen fout. Dus er komt niet zo'n rood dingetje onder te staan. Als je dat in Word intypt natuurlijk. Hè? Klaveren. En hyssop. Het bloed van bokken en kalveren. Van het oude verbond. Maar dat staat tegenover. Dat Christus gaat met zijn eigen bloed. Zijn eigen leven. En onder het oude verbond ging de hoge priester eenmaal des jaars in. En onder het nieuwe verbond gaat de hoge priester eenmaal in. Niet eenmaal. Dus. Maar je moet die twee dingen uit elkaar halen. Dus het is op dubbel niveau, op twee niveaus vind je die tegenstelling. En de laatste tegenstelling, en dat is eigenlijk waar het om gaat, is dat onder het oude verbond werd men gereinigd naar het vlees, naar de buitenkant. Hoewel ik mij dus altijd afvraag hoe ver dat is, want ja, die rituele wassingen, ja, als het met water gebeurde, werd men misschien nog een beetje schoon. Maar als dat geklidde met bloed, ja, kan je toch ook niet reinheid des vleeses noemen. Maar goed, zo wordt het genoemd, maar dat wordt gesteld tegenover. Nou ja, als je reinheid des vleeses stelt tegenover, dan krijg je dus reinheid des geestes. Alleen het heet hier een gereinigd geweten in vers 14. Einde van het vers. Uw geweten reinigen van dode werken. En onder het oude verbond werd je geweten niet gereinigd van dode werken. Onder het oude verbond werkt het ongeveer zo. Op het moment dat grote verzoendag was. Na grote verzoendag stond de balans weer op nul. En dan kon je weer voor het hele jaar kon je zonden weer op gaan sparen. Ongeveer. Dat is het idee. Zo wordt het beschreven. Totdat het weer grote verzoendag wordt. En dan moet je al je zonden weer in herinnering brengen. Wat het afgelopen jaar allemaal gebeurd is. En dan wordt het weer verzoend op grote verzoendag. En dan begint het hele verhaal overnieuw. Maar dat komt pas in hoofdstuk 10. Ik hoop dat je nu bijvoorbeeld ook ziet dat, aan de ene kant zeg ik, ja, die dienst in dat eerste vertrek is een uitbeelding van het leven onder de wet. Maar eigenlijk die hele dienst ook. Want het met die hoge priester gaat ook elk jaar door. Dus dat is ook een uitbeelding van het leven onder de wet. Het is ook weer op twee niveaus. Dat is wat zo'n verhaal dan zo moeilijk maakt. En waardoor men de draad kwijtraakt. Nou, ik hoop dat dat in ieder geval een beetje duidelijk is. Maar het belangrijkste is in ieder geval dat er staat, einde van vers 9, dat degene die die dienst pleegden, die konden niet geheiligd, dan wel gereinigd worden naar het geweten, naar de inwendige mens, naar de geest. En dat komt ook omdat ze het zelf moesten doen en dat komt omdat het niet, ze hadden het moeten laten doen. Ze hadden zich niet moeten dopen, maar ze hadden zich moeten laten dopen. En over dopen wordt gesproken in vers 10. Maar niet in onze vertaling. Maar goed, er staat dat die dienst onder het oude verbond, die bestond in spijzen en dranken en verscheidene wassingen. En dat wassingen, dat is het woord wat we in Hebreeën 6 vers 1 ook hebben gezien. Nee, vers 2. Maar daar staat er van de leer der dopen. Spreek namelijk over reiniging. Reiniging. Verscheidene wassingen. En met de doop heb je weer zoiets, hè? Ja, de doop, ja, daar word je ook schoon van. Maar je kan net zo goed ook thuis onder de douche gaan, daar word je ook schoon van. Maar je wordt daarna ook wel weer vies. Alleen, zoiets is een uitbeelding van dat we inwendig gereinigd zijn. Dat is bijvoorbeeld wat Petrus ook zegt in zijn brief. Die zegt over de doop, die niet is een aflegging van de vuiligheid van het lichaam, maar het is een vraag van een goed geweten. Rein geweten, tot God. Maar onder het oude verbond waren er allemaal inzettingen. Moest men zichzelf altijd wassen, dag in, dag uit. En als men weer vies was geworden, dan begon het hele verhaal weer overnieuw. En met spijzen en dranken heb je net zoiets. Want er waren allemaal voorschriften wat je wel mag eten en wat je niet mag eten. Welk vlees je wel mag eten, welk vlees je niet mag eten. Wat je wel mag drinken en wanneer je het mag drinken en. Nou, et cetera. Rechtvaardigmakingen des vleeses heet dat. En die waren opgelegd tot op de tijd der verbetering. Dan wel de betere tijd. Dat is namelijk niet de tegenwoordige tijd. Niet die tegenwoordige tijd onder het oude verbond. Maar dat is de tijd van het nieuwe verbond. Wanneer de Messias, de Christus, zou gekomen zijn. Die immers de vervulling zou brengen van de wet en de profeten. En dat was ook aangekondigd namelijk. Vers 11. Dat is een wat moeilijk vers samen met vers 12. Want er zitten nogal wat tussenzinnen in. Dus die wil ik er eerst maar even een beetje uit splitsen. Ik zal eerst de hoofdzin noemen. Dat is vanaf vers 11. Daar staat maar Christus. En dan heb ik haakje openen. Want daar kan je die tussenzinnen dan inzetten. De hoofdzin is maar Christus. De hoge priester der toekomende goederen, haakje sluiten, gekomen zijnde, is, dat hoort er ook nog bij, en dan gaat de zin pas weer verder, halverwege vers 12, waar staat, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Dat is de hoofdzin, dat is de kern van dit gedeelte. Dus nou nog een keer vanaf vers 11, waar staat, maar Christus, gekomen zijnde, is eenmaal ingegaan, niet eenmaal per jaar, hè, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. En dat is waar het om gaat en dat is waar al die inzettingen, met name die inzetting van Grote Verzoendag, wat dat beduidde, nou namelijk dit, dat Christus niet eenmaal per jaar, maar eenmaal zal ingaan achter het voorhangsel en daar een eeuwige verlossing tot stand zou brengen. En niet een tijdelijke, maar een eeuwige. Eens voor al zingen wij dan ook altijd. En dat is wat hij gedaan heeft. Dat is wat hij gedaan heeft op de dag van zijn opstanding zelfs. En niet bij zijn kruisiging. Want bij zijn kruisiging ging hij het heiligdom niet binnen. Ik heb die sowieso overdrachtelijk, maar op de dag van zijn kruisiging ging hij in het dodenrijk. En pas 3 dagen later stond hij op uit de dood en ging hij naar de hemel. Niet bij zijn kruisiging ging hij niet naar de hemel bij zijn sterven. Nee, bij zijn opstanding ging hij naar de hemel. En ook niet met hemelvaartsdag, maar met zijn opstanding. Ik ben nog niet opgevaren. Inderdaad, ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, raak mij niet aan. En diezelfde dag, diezelfde avond zei hij, raak mij maar aan. En dat het heiligdom een uitbeelding is van de hemel, dat vinden we bijvoorbeeld, dat heb ik wel eens vaker aangehaald, in vers 24 van dit hoofdstuk. En daar komt dus eigenlijk in vers 24 komt ook de verklaring van dit vers, die hoofdzin van vers 11 en 12. Daar staat, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom. Dat is toch raar, want in vers 11 en 12 staat, maar Christus is ingegaan in het heiligdom. Dus als je halve teksten gaat citeren, dan kan je ook nog wat leuks doen. Maar er komt dus toelichting op vers 11 en 12. Daar staat, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Maar dat staat ook in een van die tussenzinnen. Het is niet van dit maaksel. Nou, dan vraag je je af wat het nou eigenlijk betekent, dit heiligdom. Nou, dat staat er gewoon bij. Het welk is een tegenbeeld van het ware.
Het ware, het echte, heiligdom.
Nou, maar in de hemel zelf is hij ingegaan. Om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Wat is hij daar dus?
Middelaar. Tussen God en ons, de gelovigen.
En wat doet hij daar? Nou, hij staat borg, dat
woord hebben we wel een keer, zijn we wel een keer tegengekomen,
voor die verlossing die teweeggebracht is.
Want het is een eeuwige verlossing.
En hij staat daar garant voor. Hij is de borg en middelaar
dat wij door hem vrij tot God mogen gaan.
Want onder het oude verbond kon dat niet en moest dat via die inzettingen. Maar die inzettingen wijzen alleen maar naar dat ene offer van de Heer Jezus Christus, wat hij gebracht heeft in zijn opstanding. Dan nog even de tussenzinnen. Waar staat, maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen. En toekomende goederen staat gewoon voor alle dingen met betrekking tot het nieuwe verbond. En hij is hoge priester en
Ik herhaal het graag nog een keer. Hij is hogepriester naar de kracht des onvergankelijke levens. Dat was dus niet toen hij op aarde rondliep, maar toen hij opstond uit de dood, toen hij onvergankelijk leven ontving, werd hij hogepriester en ging hij dus ook linea recta in de hemel zelf. Hij is, staat er, hogepriester der toekomende goederen, en hij is door de meerdere en volmaakte tabernakel, hebben we ook wel eens eerder gezien, in 8 vers 2, daar staat dat hij is een bedienaar des heiligdoms en des waren tabernakels, welke de Heere heeft opgericht en geen mens. Hij is namelijk in de meerdere en volmaakte tabernakel ingegaan, en die is niet met handen gemaakt, is niet van dit maaksel, en dat is het woord voor schepping, maaksel, is namelijk niet van deze schepping, is namelijk, dat hoort namelijk bij de nieuwe schepping. Want op het moment dat het nieuwe verbond tot stand is gebracht, is ook de nieuwe schepping tot stand gebracht. Dat vindt allemaal zijn oorsprong in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Want bij zijn sterven maakte hij een eind, officieel, aan de oude schepping. En toen hij opstond uit de dood, toen stond hij aan de andere kant van het dodenrijk, om het zo te zeggen, uit de dood op. Dat is zeg maar die ingang die altijd gesloten was. Je kan wel in de dood gaan, maar je komt er niet meer uit. Ja, dat komt omdat je niet de sleutel hebt. Maar hij had de sleutel, om het dan zo te zeggen. En hij kon aan de andere kant kon hij er weer uit. En zo is die eeuwige verlossing teweeggebracht. Omdat er een weg is die dwars door de dood gaat. En dan kom je dus aan de andere kant uit. En dat is niet van dit maaksel. Dus geen oude schepping, maar dat is een nieuwe schepping. En dat nieuwe verbond hoort bij die nieuwe schepping. En die tabernakel, die meerdere tabernakel, hoort bij die nieuwe schepping. Want dat is de hemel zelf. En dat is inderdaad niet met handen gemaakt. Dat is net als die steen uit Daniel 2, 3. Ken je het verhaal van dat beeld? En dan komt er een steen. En die steen die is ook zonder handen afgehouwen. En die steen die verplettert dat beeld van Nebukadnezar. En wat Nebukadnezar in zijn droom dan ziet. En dat stelt al die wereldrijken voor. En die steen die raakt dat beeld. En dat steen, die steen die vult de hele aarde. Daar heb ik een plaatje van me. Heb ik een plaat van bij me trouwens. Dat zal ik je zo meteen laten zien. Maar van die steen staat dat die niet met handen is gemaakt. Hij is zonder handen afgehouwen. Is namelijk een uitbeelding van het koninkrijk, want die term hebben we nog niet gehad. Het nieuwe verbond, de nieuwe schepping. Maar ook het koninkrijk is iets wat hoort bij die nieuwe schepping. En dan staat er in vers 12 dat hij dat, want daar komt de laatste, een van de laatste tegenstellingen. Daar staat, nog door het bloed van stieren en kalveren, maar door zijn eigen bloed. De hoge priester onder het oude verbond, die gingen die verzoening doen met het bloed van bokken en kalveren. Maar de Heer, de Christus, de hoge priester, ging door zijn eigen bloed. En dan, ja, je denkt altijd direct aan de kruisiging. En ik heb zelfs wel eens gelezen dat, want ja, men kan niet ontkennen dat hij hoge priester werd in zijn opstanding en dat het een belangrijk deel is. Maar men trekt die kruisiging, trekt men er altijd bij in. En men zegt, ja, hij stierf van het kruis. En het bloed van het kruis van Golgotha, dat bloed nam hij mee de hemel in. Zeg waar. Ja, dat zijn bekende mensen die dat leren, hoor. Zeg waar. Dat bloed zou hij dan mee de hemel in hebben genomen. En dat zou verzoening hebben gebracht. Maar ik hoorde nog een prachtige reclame van de week op de radio. Er was een reclame voor bloeddonatie. Ik weet niet of die reclame, het was een hele moeilijke naam. Het was een reclame voor bloeddonatie. En nou, werd uiteraard eerst reclame gemaakt. En ze hebben altijd een slogan. En wat was hun slogan? Bloed is leven. Dat was echt een slogan. Ik denk, ja, zo is het ook. Ik bedoel, dat is, als je daar even over nadenkt. En als je even alles vergeet, bloed is leven, zonder bloed is er geen leven. En de Bijbel zegt dat ook gewoon. De eerste keer dat het woord bloed voorkomt, dan staat er ook dat je het bloed van een dier niet mag drinken. Waarom niet? Bloed is zijn ziel, is namelijk zijn leven. En als er een dier geofferd wordt en dat bloed wordt van dat dier gesprengd, dan is dat beest zelf wel dood, want het heeft wel te maken met dood. Alleen het leven wat hij dan nog heeft, ja, je zegt, ja, maar het beest is toch dood. Maar overdrachtelijk gaat zijn leven in het heilige der heiligen, zoals met die bokken gebeurde. Aan de ene kant gaat het in het heilige, maar aan de andere kant wordt het buiten de lege plaats verbrand. En het is één en hetzelfde dier, maar het kunnen ook twee zijn met die bokken dan van een grote verzoendag, maar daar komen we zo meteen nog wel op. Maar aan de ene kant gaat de bok buiten de lege plaats, maar aan de andere kant wordt het bloed van diezelfde bok wordt gebracht in het heilige der heiligen en wordt daar gebracht als uitbeelding van dat de Heer ook dat offer is. Hij is niet alleen de hoge priester, maar hij is ook het offer wat gebracht zou worden. Dat is hij. Dus als je dan vraagt, waar is de hoge priester van het oude verbond een beeld van? Ja, van Christus. En zijn offer? Ja, ook van Christus. Die spreken allebei over Christus. Nou, over die inzettingen van de grote verzoendag, daar zullen we het straks over hebben na de pauze. Een van de vragen die je zou kunnen stellen, of men in de dagen van het oude verbond wist of zou kunnen weten wat dat betekende, die inzetting van Grote Verzoendag. Zoals de apostel dat hier naar voren brengt met die twee vertrekken. En dat eerste vertrek een uitbeelding is van het hele verbond. En wist men dat het oude verbond zou verdwijnen? Daar hebben we wat vaker over gehad, meen ik. Vorige keer of de keer daarvoor is aangehaald dat men inderdaad vanaf het heilige, vanuit het heilige, het gordijn van het heilige der heilige kon zien en dat die twee draagbomen, dat die daar doorheen staken. En dat men dus wist dat er wat aan de andere kant was. En dat men dus wist dat ooit een keer dat gordijn weg zou gaan. En dat de weg des heiligdoms, zoals het hier staat, dat die geopend zou worden. Dat had men toch kunnen weten. En men had toch ook kunnen weten dat dat een uitbeelding is van het hele oude verbond wat zou verdwijnen. Want een ander argument daarvoor dat men dat had kunnen weten is, en heb ik ook wel eens aangehaald, dat toen Mozes op de berg dat stel stenen tafelen kreeg, dat hij ze, toen zag hij dat ze het gouden kalf gemaakt hadden, toen hoorde hij die twee stenen tafelen kapot. En toen kreeg hij een nieuw stel. De tweede wet, dus het was eigenlijk al als een uitbeelding van dat nieuwe verbond. En men had dus kunnen zien aan al dat soort dingen dat het verbond ooit een keer zou verdwijnen. En dat er dus iets nieuws voor in de plaats zou komen. En daar komt bij dat verbond bij de belofte gesteld is. Dat is Galaten 3, heb ik ook wel eens aangehaald, waar gezegd wordt dat God aan Abraham beloften had gedaan, omtrent eeuwig leven, om het maar zo algemeen mogelijk te houden. En dat de wet toen kwam, 430 jaar later, maar dat die wet daarbij gesteld is, bij die belofte, en die wet doet die belofte niet teniet. Die belofte zal ooit een keer vervuld worden. En het is zelfs zo, dat had men ook kunnen weten, dat eerst dat oude verbond wat erbij gesteld was, dat zou eerst moeten verdwijnen. En dan pas kon het nieuwe verbond in werking gesteld worden. Dan wel dat Nieuwe Testament, zoals het in vers 15 en vers 16 staat. Iets wat ik nog even naar voren wil brengen, wat ik zelf wel erg leuk vind, erg interessant, is dat voorhangsel. We weten allemaal dat het gescheurd is toen de Heer Jezus stierf, als uitbeelding van het einde van het oude verbond. Dat voorhang in het Hebreeuws, dat is het woord poreket. Of pereket, of hoe je dat dan ook maar uitspreekt. Want die klinkers, daar gaat het niet om. Hè? In het Hebreeuws, het zijn gewoon vier letters. Een P, een R, een K en een T. Dat is namelijk afgeleid van Perek, hetzelfde, alleen dan zonder die T op het eind. Een P, een R, een K. Perek. Nou, wat is daar nou mee aan de hand? Dat woord voor voorhangsel, dat betekent namelijk stuk breken. Dat had men dus, want daarom haal ik zoiets aan, dat had men dus kunnen weten. Dat ding heet gewoon zo. Breken. Ons woord breken, het is ook gewoon ons woord breken. Het is perek, maar of het nou een P of een B is, dat maakt ook niet zoveel uit. En dat woord betekent namelijk stuk breken. En eigenlijk het woord wat daar weer van afgeleid is, in het Engels is bijvoorbeeld wreck, wat betekent schipbreuk, vernieling of een wrakstuk. En het is ook het Nederlandse woord wrak. Het is gewoon dat woord perek, waarvan dat woord voor voorhangsel afgeleid is. Stuk breken. Ik weet niet, kennen jullie peres uit de Bijbel? De breuk, hetzelfde, peres. Dat is altijd die combinatie van die P en die R. Een P en een R of een B en een R. Dat is altijd, of bijna altijd heeft het te maken met breken. En het kan zelfs een F en een R zijn. Want of je nou een B en een R hebt, of een F en een R, dat zijn namelijk allemaal... Nou ja, een B of een R, of een P of een R. Een P wordt ook vaak genoeg uitgesproken als een F. Zoals in Philips schrijf je met een P, maar je spreekt het uit als een F. Je hebt bijvoorbeeld breken, breekbaar. Een fractie is ook, of een fracture is ook een gedeelte, of een fragment. Het zijn allemaal stukjes. Fractuur, ja, nou noem maar op. Een part. Broos. Breken, het is allemaal apart. Elk stuk apart. Of een department. Of particulier. Het zijn allemaal steeds die vakjes. Om het dan zo te zeggen. Maar er komt nog wat anders bij. Is dat datzelfde woord voor breken. Ook verband houdt met vrucht dragen. En dat is een algemeen principe. Dat iets eerst moet breken. Voordat het vrucht draagt. En breken en vrucht dragen, dat is ook weer hetzelfde. Het is ingewikkeld om het allemaal uit te leggen. Maar wat ik al zeg, die letters die veranderen in verschillende talen. Maar dat neemt niet weg dat het van oorsprong dezelfde letter is. Ik bedoel, wat wij bijvoorbeeld met een K schrijven, schrijf je ergens anders met een C. En wat wij met een H schrijven, schrijven ze ergens anders met een G. Want de H en de G is ook weer dezelfde letter. Of je het nou over Hur hebt of over Goer. Noach eet hij in het Oude Testament, maar in het Nieuwe Testament eet hij Noé. Dan vervalt die GH. Dat is nou eenmaal zo met letters, dus je moet er niet raar van opkijken dat die letters verwisselen. Dat is een normaal verschijnsel. Of je nou een PR of een BR of een FR hebt. Dat verschilt namelijk, of dat maakt niet zoveel uit, want het is dezelfde letter. En dat vruchtdragen, dat vind je in samenhang met dat breken. Iets moet eerst breken en dan dan brengt het vrucht voort. Bijvoorbeeld, als er in 2 Korinthe 4 staat dat wij die schat hebben in aarde en vaten, dan moet dat vat, ons lichaam, moet breken en wat daaruit voortkomt, dat is die schat, dat is de vrucht die voortgebracht wordt. Nou ja, in de natuur vind je dat verschijnsel natuurlijk op alle mogelijke manieren terug. Dat altijd die buitenkant moet breken. En dan komt de vrucht, waar het werkelijk om gaat, komt eruit voort. Dan wel bij een geboorte van een mens natuurlijk moet het vruchtwater, heet ook nog zo. De vliezen. Vliezen, nou of nou vliezen een vrucht is, maakt niet zoveel uit, want de L en de R is ook dezelfde letter. Ja, dat is echt waar. Heb ik naast gevraagd aan Lysiat. Ja, dat is echt, ja. Of aan Chinees, ja, dat kan natuurlijk ook nog, ja. Ja. Maar dat is zo met die letters, dat is razend interessant. En wat er interessant aan is, is dat je dus in een woord, bijvoorbeeld voor voorhangsel, dat daar dus veel meer achter zit en dat er alleen een gordijn is. In dat woord zit namelijk iets opgesloten. We hebben het de vorige keer gehad over die gerubijnen en zo. En later zag ik nog dat het woord voor zwaard, dat bijna hetzelfde woord is voor gerub. Dan schrijf je alleen met een andere letter G. En of je dat, nou ja, want een gerub is eigenlijk een kerub, dat is eigenlijk met een K. En een gerub, dat is een zwaard. Het is bijna hetzelfde woord. Het een schrijf je met de letter 20 en de ander met een 8, met een geet. Nou ja, goed. Maar dat is dus interessant om die verbanden daaromtrent te zien. En zo ook met dat woord voor voorhangsel, perek. Nee, het is poreket, maar het komt van perek en dat betekent stuk breken. Komt in de Bijbel maar één keer voor, dat woord perek. Dat is ergens in Exodus 1. En daar wordt het vertaald met hardigheid. Dat de kinderen Israëls, die werden met hardigheid behandeld of zo door de Egyptenaren. In dat woord zit dus opgesloten dat het ooit een keer zou scheuren, breken. En dat is inderdaad ook wat er gebeurd is met het voorhangsel. Nou, ik vond het toch wel interessant om te noemen. Ik kan er nog veel meer over zeggen, dat zou ik ook best wel willen. Maar ja, dan wijken we ook weer te veel af, dus dat doen we maar niet. We zullen ons nog even bezighouden met het bloed van stieren en bokken. En dat is weer vers 13 van Hebreeën 9. Daar staat, want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengen de onreinen en heilig tot reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus ons geweten reinigen van dode werken. Waarbij dat bloed van stieren en bokken dus een uitbeelding is van het bloed van Christus. En hoe zat dat met het bloed van stieren en bokken? Want die uitspraak, het bloed van stieren en bokken, verwijst namelijk naar, het verwijst expliciet naar de instelling op Grote Verzoendag in Leviticus 16. Daar wil ik dus weer naartoe, want daar waren wij al. Een stier, daar gaan we nog even door. Een stier is een, in het Nederlands ook een... Ja, is ook een rund, ja. Een koe, ja. Nee, ja. Dat is een vrouwelijke vorm. Hè? Hoe wordt een stier in de Bijbel genoemd? Een? Nee. Leviticus 16, vers 6. Een var. Een var. Een var. En een var, waar staat een stier bekend om? Om zijn vruchtbaarheid. Daarom heet hij bijvoorbeeld ook een var. Dan heb je weer die F en die R. Een var. Even kijken, ik heb er nog meer over opgeschreven. Hoor. Even kijken dan. Want in het Hebreeuws is dat namelijk ook gewoon een var. Schrijf je met diezelfde twee letters. Met een P. Ja, maar ja, een P wordt een V. Dat is normaal. Een P en een R. Een var staat bekend om zijn vruchtbaarheid. En een vaars, dat is de vrouwelijke variant, dat is namelijk een koe. En zo zeg ik het goed, dacht ik. Farao heeft ook te maken met de vruchtbaarheid. Nou goed. Er werden namelijk twee stieren, nee, één stier en twee bokken werden er genomen. En daar werd wat mee gedaan en er wordt een offer gebracht en dat is wat gebeurt op Grote Verzoendag. Grote Verzoendag. En dan staat er in Leviticus 16 vers 7. Hij zal ook beide de bokken nemen en hij zal die stellen voor het aangezicht des Heren aan de deur van de tent der samenkomst. En Aaron zal de loten over die twee bokken werpen. Over elke bok dus één. Eén lot. Voor de Heere, dat wil dus zeggen, er wordt een lot, zeg maar, er wordt een muntje opgegooid, weet je wel, kop of munt. En er wordt dus bepaald welke van de twee waarheen gaat. Want de ene bok, die is voor de Heere. En wat er later mee gebeurt, is dat die geslacht wordt en dat zijn bloed gebracht wordt in het heilige der heiligen. En de ander is de weggaande bok. dat is inderdaad de zondebok. En die wordt met zonden beladen de woestijn ingestuurd. Maar dat lezen we ook. Vers 9. Dan zal Aaron de bok, op de welke het lot voor de Heere zal gekomen zijn, toebrengen. En zal hem ten zondoffer maken. Maar de bok op de welke het lot zal gekomen zijn om een weggaande bok te zijn, zal levend voor het aangezicht des Heeren gesteld worden, om door hem verzoening te doen, opdat men hem als een weggaande bok naar de woestijn uitlaten. Aarons dan zal de var des zondoffers, oh, dat gaat verder over die stieren. Ja, want daar wou ik het verder niet over hebben. Dan eerst maar even over die weggaande bok. Moet ik even kijken, staat het hier verder dan? Ja, die weggaande bok, wat gebeurt ermee? Vers 21. Vers 21, er staat, en Aaron zal beide zijn handen op het hoofd van de levende bok leggen. En zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen Israëls en al hun overtredingen naar al hun zonden belijden. En hij zal die op het hoofd des boks leggen en zal hem door de hand eens mans die voorhanden is, dus zomaar iemand, naar de woestijn uitlaten. De bok moet uitgelaten worden. Ik heb het anders naar je hond uitlaten. Maar goed. De eerste vraag is dus, wat betekent handoplegging?
Iemand iets doorgeven.
Ja, precies. Want het is typologie, het is overdrachtelijk. Want het betekent dat het bloed van Christus ons reinigt van onze ongerechtigheid. En dat wij een gereinigd geweten hebben. Want dat is wat het uit moet beelden. Dat hebben we al gelezen in Hebreeën 9. Maar op die levende bok, daar worden inderdaad al de ongerechtigheden der kinderen Israëls en al hun overtredingen en al hun zonden worden daar opgelegd. En die worden overgedragen door de hoge priester op die bok. Overdrachtelijk uiteraard. En die bok wordt de woestijn ingestuurd. Buiten de legerplaats. Maar dat is het ene deel van het offer. Want de andere bok, en dan moet ik even kijken waar dat staat. Oh ja, vers 14. En hij zal van het bloed van de, oh nee, dat is van de var. Nee, vers 15. Daarna zal hij de bok des zondoffers, die voor het volk zal zijn, slachten. En zal zijn bloed, zijn leven, dus tot binnen in de voorhang dragen en zal met zijn bloed doen, gelijk als hij met het bloed van de var gedaan heeft. Hij zal dat springen op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. Zo zal hij voor het heilige, vanwege de onreinigheid der kinderen Israëls en vanwege hun overtredingen, naar al hun zonden verzoening doen. En alzo zal hij doen aan de tent der samenkomst, welke met hem woont in de midden hunner ongerechtigheden. Er zijn dus twee bokken en de een wordt met zonden beladen en wordt de woestijn ingestuurd en de andere bok die wordt geslacht, die wordt gedood, maar zijn leven wordt gebracht in het heilige der heiligen en wordt gebracht voor het verzoendeksel. En dat is een uitbeelding, en dat is misschien moeilijk te volgen, maar het zijn, kijk, het zijn wel twee bokken, maar het is eigenlijk een uitbeelding van één en dezelfde persoon, namelijk van de Heer Jezus Christus. Aan de ene kant verworpen door de wereld, buiten de woestijn, of buiten het, de legerplaats, in de woestijn. Maar aan de andere kant gezet in de hemel aan Gods rechterhand en doet daar verzoening voor ons. Maar omdat hij door de wereld verworpen wordt, staat hij buiten de wereld, maar aan de andere kant wel in het binnenste heiligdom. En zo staat het, meen ik ook, in Hebreeën hoofdstuk 13. Want kijk, dat is de positie van de Heer Jezus Christus, maar dat is onze positie ook. Want aan de ene kant wordt er tot ons gezegd dat wij zouden gaan, dat wij vrijmoedigheid zouden hebben om in te gaan in het heiligdom, in het binnenste heiligdom, naar de hemel zelf, naar de Heer zelf, en ons daar aanmelden bij hem voor die troon der genade. Maar aan de andere kant wordt er gezegd in Hebreeën 13, vers 13. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. En dat zijn twee dingen die samen gaan, ook voor ons als gelovigen. Aan de ene kant zijn wij verbonden met de levende God, met de levende Christus, die de wereld niet kent en de wereld heeft verworpen. En de Heer zei ook, ja, daarom zullen ze ook u verwerpen. Maar wij hebben wel die positie in het binnenste heiligdom. En dat is wat die twee bokken uitbeeld. Het is, je kan het van twee kanten bekijken. Waar is de bok? Ja, of de bok is nauw verbonden met de Heer. Maar aan de andere kant is hij ook buiten de maatschappij, buiten de samenleving, buiten deze wereld. En draagt die smaadheid, namelijk die ongerechtigheden. En dat wordt geïllustreerd in die twee bokken. En dan heb je ook nog de as der jonge koe, maar daar ga ik nu niet meer over beginnen, dus dat is voor de volgende keer. De as der jonge koe, ik zal een korte inleiding daartoe geven, dan heb je wat huiswerk voor de komende twee weken. De as der jonge koe is een eenmalige inzetting uit nummer 19, staat er keurig bij. Dat is de inzetting van de rode vaars, de rode koe namelijk. Een volkomen rode koe die geslacht werd. Nee, werd die geslacht? Ja, werd geslacht en werd verbrand buiten de legerplaats. En de as van die koe werd verzameld. Dat werd water bij ingevoegd en nog wat andere dingen. Maar er was dus as en water, dat moest bewaard worden ergens buiten het kamp, buiten de legerplaats. En dat werd daar bewaard voor als iemand onrein werd. En iemand werd onrein als hij in aanraking kwam met een dood lichaam of met een dode of in de tent van een dode kwam. Of alles wat maar met de dood te maken heeft, daardoor werd men onrein. En dan moest men, dan was dat as voorhanden, zodat men zich met die as, vermengd met dat water en zo, dan kon men zich daar mee reinigen. Maar ja, dat je daardoor letterlijk gereinigd wordt, dat mag nou wel eens een keer duidelijk zijn. Want het is uiteraard een uitbeelding van de Heer Jezus Christus, die ook niet ons buitenkant reinigt, hoewel we dat misschien wel zouden willen. Maar dat is niet wat hij doet, maar die onze gewetens reinigt van dode werken, zodat wij met vrijmoedigheid, zonder dat onze zonden of overtredingen of onze tekortkomingen ons in de weg zouden staan, kunnen we naderen tot de troon der genade om de levende God te dienen. Maar goed, daarover hebben we het maar de volgende keer.